Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. De zes partijen waarvan informateur Mariette Hamer voor de zomer had vastgesteld dat ze onderling de meeste kans hadden om tot een meerderheidscoalitie te komen, die zijn er niet uitgekomen. En daarmee is de formatie 171 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds niet eens begonnen. Nou, vier verkenners, twee informateurs, een derde in aantocht, tientallen gesprekken met partijleiders en een startdocument dat de basis moest vormen van nieuwe coalitiegesprekken, is er nog steeds niet één dag geformeerd. Inhoudelijke overeenkomsten bleken niet zwaarder te wegen dan beeldvorming. In deze Haagse Zaken hoor je over opgeworpen blokkades. Hoe de inhoud, achteraf bezien, eigenlijk vooral fungeerde als een soort rookgordijn. En wat het betekent als gevestigde partijen die in de politieke geschiedenis al vaak hebben bewezen over hun schaduw heen te kunnen stappen voor het landsbelang, niet eens meer met elkaar willen praten. En dat doe ik met bij mij in de studio Tom-Jan Meeuws en Philip de Witwijnen.
Ja, hallo.
Welkom allebei. Donderdagmiddag, het is nu donderdag eind van de middag, maar eerder deze middag kwam informateur Mariette Hamer met haar eindverslag, haar lang verwachte eindverslag. De conclusie is, kan ik alvast verklappen, er is geen meerderheidscoalitie mogelijk met deze partijen. Jullie hebben het inmiddels allebei ingezien. Hebben jullie nog iets ingezien waarvan jullie dachten, oh, dat heb ik in al die berichtgeving van de afgelopen maanden nog niet gezien?
Ja, ik zag één optie vanuit D66, uit de koker van D66 komen, een meerderheidscoalitie zonder CDA. Die hadden we nog niet opgeschreven.
Dus dan hebben we het over VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ja. ChristenUnie.
Ja. En ik denk niet dat de VVD dat leuk vindt, maar dat heeft ze kennelijk een keer geopperd, Sigrid Kaag. Dat hadden we nog niet vernomen de afgelopen weken.
Nee. Tom-Jan?
Op het punt van wie met wie, vond ik eigenlijk de grootste verrassing dat je, er staan geloof ik vier varianten op de minderheidscoalitie in. En één daarvan is zonder de VVD. Dus dan ga je D66, CDA, ja. GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie doen. Zeg ik uit mijn hoofd.
Klopt.
En ik geloof niet dat die heel kansrijk is. Maar kijk, bij formaties is het geloof ik wel zo dat als je de grootste partij bent, dan heb je de kans om de regie te nemen. En dan heb je dus ook altijd het gevaar dat je overvraagt. En dan is het feit dat de variant zonder jou mogelijk is, kan wel relevant zijn. Dus dat vond ik eigenlijk een inzichtje.
Je noemt er nu eentje. Hamer heeft een aantal opties op een rijtje gezet. Filip, heb je voor?
Ja, we zouden meerderheidsvarianten maar over. Dat waren er vijf, want die zijn toch niet aan de orde nu. Uiteindelijk komt het met vier minderheidsvarianten. Ja. Die dan moet worden onderzocht door de nieuwe informateur Johan Remkes. Is het plan als de Tweede Kamer daarmee mee instemt volgende week. De eerste optie daar is een minderheidskabinet met middenblok van VVD, D66 en CDA. En met 72 zetels. Deze optie die is alleen volgens mij geliefd bij VVD en CDA. D66 zou dat niet willen.
Ja, zouden ze dat niet willen?
Want daar. Las ik, ja, dat staat in het verslag. Maar het kan zijn dat ze er binnenkort anders over denken. Wie er wel constructief over mee wil denken is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die hier dus niet in zit, maar die heeft wel toegezegd. Als die het wordt als minderheidsvariant, dan ben ik bereid vanuit de oppositie in de Tweede Kamer daar constructief in te staan en mee te werken.
Ja. Het is op dit moment lijkt het wel de variant om mee te beginnen, zal ik maar zeggen.
Ja, maar het is natuurlijk eigenlijk dat CDA en VVD zeggen, nou kijk, wij vormen een rechtse wolk. D66 wil daarbij aanschuiven. In het licht van de recente geschiedenis lijkt het mij geen aannemelijke uitkomst.
Ja, in de zin van D66 heeft steeds gezegd een zo progressief mogelijk kabinet te willen. En dan sluit je de ChristenUnie uit waar je op bepaalde thema's nog best progressieve stappen in hebt weten te maken in het vorige kabinet? Klimaat, migratie?
Ja, nee,
vergeet vast nog een heleboel. Mm-hmm. En dan ga je voor een centrumrecht kabinet dat je wel mogelijk maakt.
Nou ja, het is een minderheidskabinet, dus hoe dat gaat landen in de Kamer en in beleid, dat weet eigenlijk niemand, denk ik. Maar goed, ik begreep dat iemand zei, probeer vanuit het belang van D66 één argument voor deze uitkomst te bedenken. En zonder inhoudelijke onderhandelingen zou ik het ook niet weten. Maar goed, het is natuurlijk, als je erover doordenkt, wat natuurlijk wel mogelijk is, is dat, denk eens hardop. De VVD doet een geweldig klimaat- en stikstofoffer aan D66. En Hoekstra zegt, daar stem ik mee in. Ja, ik
ben heel eind. Daar ben je heel eind. Het viel me op dat in de bouwstenen die VVD en D66 al hebben neergelegd, in dat basisdocument dat een aanzet moest geven tot...
Zullen we meteen alle woorden gebruiken voor startdocument? Precies, in ieder geval niet een proeven van
het regeerakkoord. Het document van VVD D66, ja. Daarin vond ik de klimaatmaatregelen vrij ver gaan. Het leek mij dat inderdaad op dat punt VVD vooral goed heeft geluisterd naar de klimaatmissie van D66. Over stikstof stond nog geen woord. Nee. Over landbouw ook niet, dat hangt er natuurlijk mee samen. Dus die klimaathobbel is al genomen richting VVD. Alleen, dan moet je nog het CDA mee krijgen.
Maar goed, dat kan ik trouwens hier wel vertellen. Dus de afgelopen weken binnen het demissionaire kabinet gesproken over een soort megadeal waarbij voor de komende jaren klimaatbeleid, stikstofbeleid en waterbeheer zouden worden gecombineerd in een pakket waarvan de kosten op konden lopen tot 10 miljard euro. En dat was een initiatief vanuit landbouw. Mm-hmm. Omdat het ministerie dacht, ja kijk, je kunt niet iedere keer de boeren overvallen met nieuwe regels. Dus dan heb je klimaatregels, stikstofregels en straks ook nog waterregels. Laten we daar nou één beleidspakket van maken. Daar is best intensief over nagedacht en gesproken, ook op ministerieel niveau. En dat is niet gelukt.
En waarom?
In het demissionair
kabinet. Ja, dat begrijp ik wel. Dat is natuurlijk heel ingrijpend voor de komende jaren. En best veel geld, was het 10 miljard per jaar? Of,
dat was geloof ik de maximale variant.
Nee, want ze hebben natuurlijk wel een paar stappen gezet. Hebben het vorige week over gehad, 2 weken terug. Dat bleek ook uit al de uitgelekte dingen van de Rijksbegrotingen voor komend jaar. Op klimaat hebben ze een paar urgenda maatregelen genomen. Maar op stikstof niet. En dat is waar Tom Jan het nu over heeft. Een gecombineerd pakket stikstof, klimaat, milieu. Ik denk dat woningmarkt er ook bij zat.
Nee, dit was gewoon klimaat, stikstof, waterbeheer.
Waterbeheer, ja.
Maar goed, dat laat wel zien hoe ver het denken op dit gebied al is. Dus zo'n eventuele minderheidscoalitie van die drie partijen.
Dat kan eruit
komen. Dan kun je dit soort beleidspakketten natuurlijk wel inbrengen als een soort megadeal. Snap je? Dus vandaar dat ik het noem.
En misschien nog wel even goed om uit te leggen, want niet iedereen die luistert weet wat een minderheidskabinet is. Wat betekent dat?
Waar te beginnen? De praktijk is, je maakt gewoon een regeerakkoordje tussen de partijen die het kabinet vormen. Die hebben alleen geen meerderheid in de Kamer. Dus die moeten per onderwerp meerderheden zien te vinden voor hun regeringsprogramma. Dat klinkt open. En dan kun je denken, dat biedt ontzettend veel ruimte om voor het parlement om invloed uit te oefenen. Maar ja, kijk, het grote nadeel is gewoon, in die formaties worden grote beleidspakketten uitgeruild. Dus jij krijgt klimaat, jij krijgt migratie. En dat kan je dan niet meer doen. Want dat gaat nooit, je kunt niet alle maatregelen gelijktijd behandelen. Dus ze worden stap voor stap gedaan. En als je een beetje een opportunistische Kamer hebt, en het eerste half jaar heeft geleerd dat ruim voorradig is op dit moment, dan is het echt heel ingewikkeld om het idee van uitruilen vol te houden. Met andere woorden, dat klimaatpakket, dat krijgt dan steun van, laten we zeggen, PvdA en GroenLinks. En dan heb je een meerderheid. Maar die moeten dan 2 weken later over een migratiepakket stemmen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat wordt gesteund door Wilders, Baudet en zijne. En het kabinet gaat door. Maar het zal heel snel dan gebeuren dat PvdA en GroenLinks, voordat ze over klimaat gaan stemmen, zeggen, ja, maar hoe zit het met migratie?
Ja.
Dus de kans dat dat gaat vliegen, mensen zijn daar heel optimistisch over. Ik hoor wel eens politicologen er allemaal dingen over vertellen. Maar ik denk dat dat gewoon echt in no time sterft.
Ja, het is gebaseerd, dat optimisme, op de lenigheid van premier Rutte. Die heeft natuurlijk in de afgelopen kabinet vaak minderheden gehad in de Eerste Kamer, waar ook alle wetgeving doorheen moet. En hij besteedt op verschillende niveaus, verschillende partijen, deals te maken. Hij heeft ook met 50PLUS wel eens zaken gedaan. En met de SGP, dus een trouwe partner uit de oppositie.
Dus kan je zeggen, als het in de Eerste Kamer altijd lukt, waarom zou dat in de Tweede Kamer
maar wat ik wil zeggen is, dat was in de loop van de kabinetsperiode. Dus dan is het regeerakkoord is al onderhandeld met de meerderheidscoalitie. En dan gaandeweg is hij, na de tussentijdse verkiezingen in Provinciale Staten, was dan de meerderheid in de Eerste Kamer weg. Dan moet je bepaalde dingen doorgaan drukken. Maar dan is het een andere situatie volgens mij voor die oppositiepartijen. Want die hebben dan nog 2 jaar voor de volgende verkiezingen te gaan. Klaver van GroenLinks heeft dan ook zijn constructieve pet opgezet opeens. Terwijl hij daarvoor heel vaak ook weer tegen dingen was. De PvdA ging juist kritisch zijn hier in de Tweede Kamer. Dus als je begint met wat Tom Jan zegt, met een regeerakkoord dat niet door iedereen gesteund wordt, is het veel lastiger. Want dan heb je een ambitieus programma in je hoofd. Maar je moet er vanaf het begin met al die blokjes de boer op gaan om dat te verkopen in de Tweede Kamer. De situatie die Rutte had de afgelopen jaren in verschillende kabinetten was echt anders. Dat hij halverwege de rit delen van zijn beleid moest zien te slijten. Daar kwam ook het element van financiële crisis bij in 2012. En is de urgentie ook hoger. Kon hij meer partijen laten aansluiten. Ik denk dat het talent van Rutte om dat te gaan doen, dat nu echt anders is, anders ligt. Daar heeft Tom Jan denk ik helemaal gelijk in. Drama.
Nou ja, überhaupt dat we het hebben over minderheidsopties. Het is wel even goed om terug te gaan tot eind juni. Het eerste eindverslag van Mariette Hamer. En toen lukte het al niet echt om partijen zover te krijgen om met elkaar aan tafel te brengen. En toen was haar idee, VVD en D66, ga met elkaar aan tafel. Maak een soort van document. Nee, je kan het 100 namen geven. En dat zou dan moeten helpen om uiteindelijk toch die coalitiegesprekken te starten. Wat ik me altijd heb afgevraagd is, zij heeft dus eigenlijk gegrepen naar de inhoud. Hè. Ze heeft ze gevraagd na te denken over de inhoud. Terwijl ze tegelijkertijd had geconstateerd dat de inhoud niet het probleem was. Dus daar ben ik eigenlijk nooit echt uitgekomen. Überhaupt het start van dit allemaal. Jullie zijn er inhoudelijk niet uitgekomen. Ga maar verder met de inhoud. Snap je dat, Tom Jan?
Nou, het was toen natuurlijk al duidelijk dat er gewoon geen evidente meerderheidscoalitie te vormen was. Dus de varianten die er op tafel lagen, die werden door deze of gene toen nog binnenskamers afgewezen. En dus ja, en D66 had altijd vanaf het begin gezegd, het moet langs de lijnen van de inhoud. We hebben aanvankelijk hadden we het over proeven van een regeerakkoord, weet je nog.
Toen ging iedereen zeggen, zo mag je het niet noemen hoor, zo precies. Moet je het echt niet noemen.
Al die dingen die werden eerlijk gezegd, zeiden ze dat al voor de verkiezingen. Dit soort. Dus dit was gewoon een fallback optie. Dus dat, laten we dan, als we niet kunnen uitkomen met wie. Laten we dan maar gewoon proberen een inhoudelijk programmaatje te maken en elkaar daarin te vinden. En dat was natuurlijk ook, dat is ook wel goed om vast te stellen, denk ik. Het is natuurlijk wel, de hele formatie is tot nu toe langs de lijnen ook van de voorkeuren van D66 uitgevoerd. Hè. Dus de VVD wilde voor de verkiezingen, ik heb het teruggekeken in mijn aantekeningen, 3 dagen voor de verkiezingen hoorde ik van de VVD, Remkes wordt informateur. Dus die wilde gewoon dat. En toen Ariep had toen al laten weten dat ze de voorkeur had, die was toen nog Kamervoorzitter voor een vrouw. En Kaag, die zei op verkiezingsavond, ik vind eigenlijk 2 vrouwen. 1 van de VVD en 1 van D66. En zo zijn het Jorritsma en Ollongren geworden. Toen is met de D66-voorkeur gaan werken. En die vroegen steeds langs de lijnen van de inhoud. Dus ook die Hamer is ook een voorkeur van D66 geweest. Een suggestie ook van D66. En D66 wilde dat. Oké, dat hebben ze ook gekregen. En hier heeft de VVD natuurlijk wel voor een beetje ook een lang spel gespeeld. Zo van, als jullie dat allemaal willen, laten we het proberen en dan kijken we wat er uitkomt. Ik denk wel voor een deel in de veronderstelling dat het niet veel zou uithalen.
Ja, want vanuit de VVD was eigenlijk al vrij snel te horen dat dit document, dat nu dus openbaar is gemaakt, waarvan het even de vraag was of het überhaupt openbaar gemaakt zou worden. De status daarvan, dat moest je maar met een korreltje zout nemen. Want zij gingen er eigenlijk al meteen aan het begin van uit, van als er dan uiteindelijk partijen op dit aanslaan en mee willen doen, dan gaan we opnieuw beginnen. Die gaan dit document echt niet als basis.
Ik geloof dat de PvdA een beetje geschrokken is van dat het zo enthousiast werd omarmd door GroenLinks en PvdA. Van dit is leuk, hier kunnen we over verder praten. En dat als je het stuk ook leest, dan denk je, dit is best een progressief programma als het over klimaat gaat, over discriminatie, integratie, immigratie. ook wel dingen over veiligheid en over strengheid. Maar ook die hele motie Ploemer-Klaver over herstel van de rechtsstaat. Precies. Zat er allemaal in. Dus ik vind het een D66-stuk dat geschreven is om, lijkt het, om PvdA GroenLinks binnen te halen. VVD zat ook aan tafel, hè? Die heeft het ook meegeschreven. Maar die bleken afgelopen weken of twee weken terug ervan te zijn geschrokken, leek het wel, van het applaus dat ze kregen van Klaver en Ploemen van wij zien aanknopingspunten. We willen hierover doorpraten.
Ja, want om even terug te gaan tot naar die zomer. Dat stuk dat is op een gegeven moment voorgelegd aan PvdA GroenLinks en aan de ChristenUnie en het CDA. Ik vergeet het CDA inmiddels zelfs al als een van de partijen waarvan het nog niet zeker is dat ze mee zouden doen. Want, nou goed, dat stuk is uiteindelijk aan ze voorgelegd allemaal.
In een samenvatting, hè? Dus niet alles. Want de verschillende namen, het stuk heet nu Document op hoofdlijnen.
Ja.
En de samenvatting, dat zijn de bouwstenen. Dat zijn allemaal punten, allemaal bullets. En ik heb het gevoel dat de bezoekende fractieleiders, die mochten die samenvatting zien.
Ja, alleen de samenvatting. Ja,
dus ze hebben niet het hele verhaal gelezen. Maar goed, ik vind de samenvatting vrij adequaat met maatregelen. Maar die hebben ze toen op die dinsdag kunnen zien in het Johan de Withuis.
Ja, klopt. Maar het idee was toen zij terugkeerden van de zomer, ook bij de partijen die wij de afgelopen tijd hebben gesproken. Ja. Oké, het ging lange tijd over wie is wie, er is nu een inhoudelijk document, laten we het proberen. Alleen gebeurde er al vrij snel iets. Eerst kwam er een artikel in de Telegraaf te staan, waaruit bleek dat VVD en CDA nog steeds tegen twee linkse partijen waren om daarmee samen te werken. En vervolgens kwam er een paar dagen later op een maandag, de formatie zou die week weer starten, ja, een soort van interview met Kaag in het Algemeen Dagblad, waarin zij nog een keer herhaalde, misschien met iets fermere woorden dan eerder, dat zij het niet zag zitten om nog een keer in een coalitie met de ChristenUnie te gaan zitten. En het lijkt wel alsof dat iedereen weer in zijn loopgraven dwong, om misschien nog net iets dieper dan eerder. En ja, het ging al vrij snel weer over wie is wie.
Ja, kijk, bij formaties is het in het algemeen wel van belang dat je standpunten niet voortdurend in het openbaar herhaalt en aanscherpt. Het is toch onderhandelen. En ik denk wel, maar dit wijst achteraf voor, maar ik denk wel dat dat moment, die keuze van Kaag, achteraf gezien niet verstandig was. Omdat in feite al duidelijk was dat de ChristenUnie zelf niet wilde. En ook omdat dit achteraf VVD en CDA een alibi gaf om te zeggen, oké, dan willen wij niet met PvdA en GroenLinks. Ja. Terwijl jij schetst net zelf, op dat moment, de kansrijkheid van die variant eigenlijk vele malen groter was dan die met de ChristenUnie. Ja. Want de ChristenUnie zei eigenlijk zelf al, nou, we gaan het niet hardop zeggen, maar we doen het niet.
Ja, je bedoelt, als jullie blokkeren, dan mogen we wel blokkeren.
Ja, en
dan
dat is natuurlijk hun argument geworden. Ja. Terwijl de ChristenUnie zou het nooit zijn gaan doen.
Toen al was dat duidelijk.
Nou, nog eens formeel niet, maar feitelijk wel.
Ja. Want binnen kamers hoorden die andere partijen zegers al wel zeggen van wij kunnen dit niet nog een ronde aan. Weinig mensen vonden het zwaar die afgelopen 4 jaar. Ja. Nu even niet.
Hij bleef overigens braaf altijd komen, hè, naar de informateur.
Uit beleefdheid.
En hij heeft daar uren ook gezeten, vele malen. Ja. Maar goed, hij wilde eigenlijk niet.
Wat ik wel interessant vond aan zijn opstelling was, hij probeerde wel heel nadrukkelijk buiten de boodschap te verspreiden van aan ons heeft het niet gelegen. Mm-hmm. Wij willen wel, maar we voelen ons, nou, daar gebruikte die dan steeds de woorden ongewenst en niet nodig. Hè? En dan weet je vooral naar D66 voor. Maar de grap van dit alles is dat als je weet hoe dat interview, dus aanhalingstekens, met Kaag is verlopen, dat is bijna een soort toevalligheid geweest. Hè? Het was een vrijdag na de ministerraad. Journalisten van het AD die vroegen haar iets over Afghanistan. Zij stapte uit de auto om daar even wat, om ze daarover te woord te staan. En toen vroegen ze haar naar de formatie van VVD en CDA. Die staan nog steeds bij hun standpunten. Niet die twee linkse partijen. Hoe denkt u eigenlijk over de ChristenUnie? Toen kwam haar antwoord. Dat hebben ze bewaard tot en met maandag. Hè, begin van de formatieweek. Dit denkt Kaag nog steeds.
Gouden timing, ja.
En het lijkt wel alsof dat, ja, alsof het van toevalligheden aan elkaar hangt, zal ik maar zeggen. Maar is dat zo?
Nou ja, je kunt denken dat is misschien een foutje of stip op de tong. Maar ze heeft het wel, ze vindt het ook. Ze heeft het ook nooit ingetrokken. En ik denk dat politici op dit niveau niet dit soort foutjes maken. Die weten, er zijn twee journalisten die vragen iets. Het was niet 's avonds laat. Ze had ook niet, ik weet niet. Die moet altijd scherp zijn. En ze heeft, als het een fout was geweest, had ze moeten rechtzetten.
Ja, ik snap jouw punt wel. Ja. Ik geloof ook niet dat het een fout was. Ik bedoel, het was wel duidelijk dat het haar standpunt was. Ja. Maar de vraag was natuurlijk toch, zeker achteraf, hoe verstandig het nou was dat zij dat standpunt op dat moment in de formatie, terwijl haar variant zo dichtbij aan het komen was, hoe slim het nou was om dat publiekelijk te herhalen. Dat is natuurlijk toch...
Nee, helemaal eens.
Het is gewoon een fout van elkaar. Ja.
En daarna werd het inderdaad werd het haartje over en werd iedereen
naar... Het een reactie. Ja. Iedereen ging op elkaar reageren. Naar tegen elkaar.
En het werd ook, voor mij werd het ook binnen of achter de schermen ook steeds filijner. Dat hoorde je ook wel Hamer een beetje zeggen bij de persconferentie. En ik moest het hardst lachen om de alinea in de documenten op hoofdlijnen. En het stond ook in de bullets onder het kopje democratische rechtsorde en open politiek. Dat hebben we wel voor de auteurs, hè, VVD en D66. Die schrijven dat wij staan voor open, optimistische en respectvolle politiek. En we zoeken daarbij samenwerking met andere partijen die verantwoordelijkheid willen nemen. Nou, open deuren tot en met. En mooie beloftes, mooie woorden. Maar op het moment dat dit stuk op tafel lag, zaten ze elkaar via de krant eigenlijk af te zeiken. Dus ja. Het is,
ik vond het ook wel heel mooi, want we hebben natuurlijk maanden bij die hekjes gestaan om echt de meest onzinachtige antwoorden te horen op alle vragen zo'n beetje. Maar wat vaak terugkwam in de antwoorden van al die partijleiders was dat ze het binnen over de inhoud hadden gehad. En als je dan kijkt naar dat verslag van Mariette Hamer, dan zegt zij dat ze vaak niet toekwamen aan de inhoud. Omdat dat vaak al weg werd gedrukt door de wie met wie vraag. Dus het is constant die afgelopen weken, waarin zij echt heel erg vaak langs bij Hamer zijn geweest. Ik vraag me dan ook echt af van... Hoe gaat dat dan? Op een gegeven moment is het duidelijk, toch, de posities?
Nou ja, een van de redenen die ik uit D66 kreeg... kijk, ik heb ook met D66 gevraagd... waarom heeft zij Kaag dat op dat moment tegen het AD herhaald? En een van de redenen, uitleggen die zij geven is... kijk, Rutte bleef binnen de kamers maar zeggen... ja, we kunnen altijd nog met de ChristenUnie. En dan zou Kaag hebben gezegd... nee, Mark, ik wil niet met de ChristenUnie... En dan de volgende dag begon hij weer over de ChristenUnie. Kortom, zij dachten, nou ja, oké, dan zeggen we maar een keer openbaar, dan is dat af.
Maar het verschil is dat Rutte en Hoekstra overigens ook dat dus niet in het openbaar deden. Die deden dat dan via bronnen en dat kwam dan in Telegraaf. Dus dat is dus een verschil. Of een partijleider dat zelf zegt of dat je dat via de tweede lijn zo laat.
Ja, maar ik zeg denk ik dan ook, ja, misschien is dat mijn bedorven geest hoor. Maar ik denk dat is ook een gebrek aan formatieroutine.
Ja, ervaring.
Het is toch gewoon, als je aan het onderhandelen bent, hoef je je standpunten niet voortdurend openbaar te herhalen.
Ik vind het eigenlijk wel verfrissend. Want ik vind het eigenlijk, VVD en CDA. Ja, die vinden het dus wel, maar die verschuilen zich dan achter bronnen. En dan zorgen ze ervoor dat het verhaal alsnog wel op straat komt. Ik kan toch ook gewoon zelf zeggen dan?
Ja, maar dan vind jij het ook verfrissend dat er uiteindelijk de coalitie niet komt... die de voorkeur van Kaag had op dat moment. Ja. Ik bedoel, alles heeft zijn prijzen.
Laten we het hebben over al die verschillende partijen... en hoe ze elkaar vasthouden en hoe ze tegenover elkaar staan. Want dan zou je kunnen beginnen met die linkse partijen... maar ik wil toch even anders gaan doen. Laten we maar voor de verandering beginnen aan het andere blok... Jij schreef er onlangs over. Die houden zich net zo goed aan elkaar vast. En dat is VVD-CDA, Tom-Jan. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren, helemaal aan het begin van deze formatie... dat ik die vraag wel eens voorlegde aan Rutte en of Hoekstra... van, zouden jullie het zonder elkaar willen doen? En daar wilden ze zich steeds niet hardop over uitspreken. Dus Rutte zei dan wel de hele tijd van... onze voorkeur is wel een coalitie met CDA. Maar net zo stevig doen als PvdA en GroenLinks dat deden... dat wilden ze niet. Het lijkt me dat daar een strategie achter zit...
Ja, maar kijk, weet je, CDA was een lameduck en de VVD denkt gewoon, Rutte is gewoon een pure machtspoliticus, dus die denkt gewoon van, nou, de eerste kiezers die ik kan verliezen is aan het CDA. Dus daar moet ik mee regeren, die moet ik dicht aan de borst houden. Ja, meer is het niet.
Nee.
En dus heeft hij daar, alleen niemand is dat een rechtse wolk gaan noemen, wat op zichzelf heel grappig is. Maar ja, het is natuurlijk precies hetzelfde. Kijk, het was ook Hoekstra is daar natuurlijk op den duur in gaan leven. Ja, die was afhankelijk, was die vaag over wat hij wilde. Maar goed, hij is op een gegeven moment gaan zeggen... oké, ik wil ook gaan regeren. En, ja, en toen wist hij dat hij bij Rutte in de wolk moest gaan zitten.
Ja, maar zeg maar, zij hebben zich nooit over elkaar uitgesproken... zoals die linkse partijen dat wel deden.
Nou ja, impliciet natuurlijk wel.
Ja, impliciet. Maar daar ligt voor mij de crux. Nou, waarom zou je dat niet zo...
Het is ontzettend gevaarlijk om altijd over met mediakritiek te beginnen. Dus ben ik er terug aan. Maar het is natuurlijk ook gewoon... Kijk, media die hebben die linkse wolk van Rutte voortdurend overgenomen. Maar niemand is begonnen aan de rechtse wolk. Want het was natuurlijk gewoon in de praktijk, niet formeel overigens, maar in de praktijk hetzelfde. Met dien verstande dat die rechtse wolk overigens veel groter was. Want die van die links, dat was echt een lullig wolkje. Sluierwolkje. En die van rechts... Ja, dat was dus links 17 zetels, die van rechts even 49 zetels. Stapelwolk.
Inmiddels is hij echt niet met linkse partijen, met die twee linkse partijen. Wat mij hier toch wel een beetje aan verwonderd is, het zou niet voor het eerst zijn dat de VVD de samenwerking zoekt met linkse partijen. Of dat linkse partijen überhaupt hebben aangetoond aan de VVD dat zij partijen zijn waar hij op kon rekenen.
Dit is gewoon puur machtspolitiek. Dus in de VVD hebben ze calculatie gemaakt. Ze hebben 4 partijen ter rechterzijde van de VVD. Waaronder Ja 21. Die vinden ze electoraal gevaarlijk. Dus dat is wel allemaal ontstaan na 1 april. Hè? Dus na het debat met...
Over vertrouwen Rutte en de omzichtleugens.
Ja, en hier scheiden onze wegen al dat. Ja. Maar toen, ja, Rutte, die hebben gewoon de calculatie gemaakt. Wij moeten niet, en het CDA is het daar hardgrondig mee eens. Wij moeten in deze politieke constellatie niet met 2 linkse partijen gaan regeren. Dat is optisch zo onaantrekkelijk. Dat gaan we gewoon niet doen. Daar moesten ze argumenten bij verzinnen. Ja, dat, zo gaat het dan. En dat, nou ja, die hebben we net behandeld, ja. Dus oké. Okay. Maar het gaat echt om Jaar 21. Kijk, zij denken gewoon, en er zijn onderzoeken waaruit ook blijkt. Kijk, de VVD had natuurlijk eigenlijk gelegd naast de peiling van 2020 een best slechte uitslag. Hè, in de peiling in 2020 hebben ze eigenlijk voortdurend 45.
Ja, boven de 40, ja, zeker.
Gestaan. Ze kwamen op 34 en toen hebben ze in sommige analyses komt dan dit feit terug. Dat Rutte eigenlijk teleurstellend weinig heeft ingebroken in het midden. En dat is met name omdat Kaag succesvol was daar. En dat hij op rechts heeft gewonnen omdat oud Forum voor Democratie kiezers uit 2019 bij VVD stemde respectievelijk terug naar de VVD gingen. Dus het VVD-electoraat is bij deze verkiezingen verrechtst. Terwijl tegelijkertijd Kaag in het midden stand heeft gehouden en kiezers op links heeft gewonnen. Dus het D66-electoraat is verlinkst. Ja. En dat, dus in zekere zin is daar, ik bedoel, alles heeft zijn verklaring. Kijk, hun gedrag is in beide gevallen ook heel rationeel. Ze passen gewoon minder goed bij elkaar dan ze lange tijd bij elkaar hebben gepast.
En eigenlijk is het zo, Tom-Jan, wat jij een keer schreef in een van je columns, dat de formeren gaat eigenlijk over de uitslag van de afgelopen verkiezingen. Maar deze formatie gaat eigenlijk vooral, als je dit beschrijft, over de angst en de zorgen voor de volgende verkiezingen. Dus het is allemaal electoraal bedacht. Als we dit doen, dan gaan we kiezers verliezen aan die partij. En als we zo doen, dan zitten we daar klem. Dus het is angst en voorzichtigheid die, denk ik, deze formatie heeft beheerst en nog steeds doet.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook, kijk, als je geen vertrouwen creëert, dus als er geen vertrouwen ontstaat. Kijk, ik geloof eigenlijk wel dat onder Cenk Willink er een soort van goed gevoel ontstaan aan het ontstaan was. En toen had je in ieder geval niet die oprispingen en dat gefluister en geklaag dat je later kreeg. Tenminste, in mijn ervaring, misschien hebben jullie een andere ervaring, maar toen had je dat niet. Dus ja, je moet sfeer creëren en vertrouwen creëren, ja. Dat zegt hij ook altijd, Cenk Willink, dat is een van mijn favoriete zinnen van Nederlandse politiek. De democratische rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen en matiging. Ja. En vertrouwen was er niet en dus dan ontstaat er ook geen matiging.
Ja. Maar, en ik denk dat dat de gemiste kans is van Mariette Hamer, waar ik overigens de partijen vrij mild over vind oordelen. Dus het ligt niet aan haar. Maar zij is natuurlijk na dat proces van Cenk Willink, dat de boel echt alweer op de kar had gezet en het vertrouwen in Rutte was... Misschien was het niet helemaal terug, maar die discussie was eigenlijk een beetje voorbij van het 1 april debat. Toen is Hamer helemaal opnieuw begonnen. Die begonnen alle partijen langs te vragen. Toen waren het er nog 18, nu zijn het er 19. En die ging ook alle maatschappelijke organisaties laten langskomen. Dus het was eigenlijk weer helemaal terug bij af. Dat vond zij een deel van haar opdracht. Ze moest alle problemen van het land in kaart brengen. Ik zou denken, achteraf misschien, maar ik dacht ook van waarom ga je niet meteen beginnen? En ga dan, wat Cenk Willink had gezegd, maar ook een verre voorganger van hem, Herman Wijfels. Ga met die partijen die met elkaar moeten gaan praten, ga de hei op. Ga naar een landgoed in Friesland of naar Zeeland, ga zeilen. En zonder al die mensen zoals wij, journalisten in de buurt, maak het gezellig. En kijk of je dan de sfeer creëert en vertrouwen kan winnen. En daarna pak je die bouwstenen, die ideeën erbij. Dan waren we misschien een stukje verder geweest al voor de zomer.
Ja. Cenk Willink had overigens niet die 6 partijen al geadviseerd, hè? Want
volgens
toen Cenk Willink wegging, toen lag het vertrouwen was nog niet helemaal hersteld tussen iedereen. In Rutte wel, maar onderling nog niet.
Cenk Willink heeft bereikt dat bij die 6 partijen, die 6 laten we ze redelijke partijen noemen, die Rutte zo eloquent in de campagne aanwees, die waren bereid Rutte als premier te accepteren.
Ja.
Ja, dus hier raak je aan een ander aspect van deze hele formatie. Kijk, sinds 1 april heeft de VVD is in zijn schulp gekropen. En ja, kijk, formaties in Nederland die werken alleen als de grootste partij, zeker een zittende premier, beweegt. Dat wil zeggen inlevert. Je moet een groot gebaar doen. Dan geef je de andere partijen, die er qua zeteltal minder voor staan, de ruimte om dat ook te doen.
Mm-hmm.
En ja, wat natuurlijk in feite is gebeurd, is dat Rutte dat gebaar nooit heeft gedaan. Dus, die is, dus de anderen hebben onder Cenk Willink, die dat vond ik... zoals overigens bij hem altijd, heel knap deed. Die zijn over hun motie van...
wantrouwen heen gestapt.
Wantrouwen respectievelijk. Ja. Afkeuring. Daar zijn ze heen gestapt, overheen gestapt. En ze hebben Rutte geaccepteerd. Maar Rutte is daarop niet teruggekomen met... dan ben ik nu bereid een grote inhoudelijke concessie of zo te doen. Hij is eigenlijk blijven wachten.
Ja, en we zijn die radicale ideeën van hem ook weer vergeten. Waar hij toen mee kwam. Dat was zijn concessie. Ik ga binnenkort, werd de televisie, een groot verhaal vertellen over hoe het allemaal anders gaat doen. Ja. Nou, ik heb onthouden dat hij het coalitieoverleg op maandag wil skippen, geloof ik. Voor de rest niemand heeft het er meer over.
Maar wat bedoel je nog meer met de VVD-kroop in zijn schulp?
Nou, kijk naar de formatie van 2012. Zeker, ja, 2010 is een ingewikkeld verhaal, maar 2012 helemaal, heel duidelijk. Ja, maar ook 2017. In 2012... Je hebt de uitslag en daar staat naam, spreekt de Rutte met Samson af. Hier in Den Haag, in het appartementje van Loek Hermans, die toen de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer was.
De vader van de huidige secondant van de VVD.
De fractievoorzitter, zou ik haar noemen. Ja, fungerend fractievoorzitter.
Waarnemend fractievoorzitter.
Die spreken af en die twee die sluiten in een avondje met een paar biertjes. Grote lijnen van het regeerakkoord. En Rutte geeft de helft van zijn verkiezingsprogramma weg. In die tijd, ja, dat ben je al vergeten, maar hadden wij het bijvoorbeeld al jaren een discussie over de hypotheekrenteaftrek. En dan zei de VVD, no way, José, dat kon nooit. Nou ja, die gaf die gewoon een avond weg.
De inkomensafhankelijke...
Er zijn vele, vele voorbeelden die
het
te noemen.
Het leverde hem er bijna Marx Rutte op.
Ja, maar kijk, dat deed hij toen. En in 2017 weigerde de VVD in de campagne... Ze hadden bijna geen klimaatmaatregelen in het regeerakkoord staan. En dus ze weigerden door het PBL te laten doorrekenen. Deden ze niet.
Minder zo, hè? In de bouwstenen staat dat het een doorgerekend verhaal wordt, klimaatmaatregelen.
Maar had je ook alle dingen. Maar één belangrijk moment is toen geweest dat Pechtold en Buma... die hebben toen een concept klimaatplan in elkaar getimmerd. Toen moest Pechtold over Buma overreden, maar goed... Dat legden ze aan Rutte voor, die dus echt vrijwel geen klimaatbeleid in zijn hele programma had staan. En die zei, dat gaan we doen. Dat stond in de klimaatwet, de klimaatakkoord, het Parijsakkoord werd uitgevoerd. Ja, kijk, zo dient een zittende premier te opereren in een ingewikkelde formatie. Die moet grote gebaren kunnen doen. En als hij ze niet brengt, gaat niemand ze doen. Dus dit rust op hem. Overigens heeft hij dat perfect door, hoor. Dat is geen hij heeft redenen om het niet te doen. Die gaan we later denk ik wel ontdekken. Ik heb wel idee, maar maar dit moet gebeuren. En zolang dat niet gebeurt, is die hele formatie een farce.
Ja, het was een gebaren maken van te willen van de anderen, is jij juist de boodschap afhouden.
Maar kun je verklaren hoe dat dan komt?
Nou ja, dus electoraat. Dus de electorale calculatie denk ik heel belangrijk. Ik denk dat die zelf soepeler dacht over regeren met links, met die twee linksen, dan zijn eigen partij. En ik denk dat hij zich ongemakkelijk voelt in de onderhandelingen met Kaag. Daar is geen vertrouwen ontstaan. Of althans niet voldoende. Dus het is natuurlijk ook zo. Kijk, als je grote concessies doet, dan moet je het vertrouwen hebben dat je die doet aan iemand die dat kan appreciëren.
Ja.
Die jou dan ook wat gunt. Hè? Het moet niet zo zijn dat je het voortdurend het gevoel hebt dat je uitgekleed gaat worden.
Ja, precies.
En daar, kijk, tussen die twee, op de een of andere manier, maar goed, ik ben geen psycholoog. Op de een of andere manier is daar geen soepele onderhandelingsverstandhouding ontstaan.
Het komt ook heel geforceerd over, want ik zie ze dan natuurlijk niet binnen, maar wel buiten. Als ze vooral, kun je nog, Filip, die dag herinneren dat ze vlak voor het zomerreces?
Rutte met zijn fiets.
Rutte met
toen
waren ze
juist goed gestemd, leek het.
Ja, maar ook geforceerd, weet je wel. Als... Ja.
Maar ze kwamen vrolijk naar buiten, maar je hebt gelijk. Ze moesten doen dat document schrijven. Wat me hierin verbaasde, Tom-Jan, wat je nu vertelt, is... Ze hebben toen wel in de zomer weken Hamer zei ook, er is helemaal geen vakantie geweest. Die zijn gewoon hard gewerkt aan de documenten. Alle namen van de auteurs staan er allemaal bij. En fractiespecialisten werden erbij betrokken.
Maar waren dat een second
motion? Nee, ja, dat denk ik ook vooral. Maar uiteraard waren die fractieleiders erin gekend. En dat document ligt er. En dat is, ja, ik vind het een D66-document. Dus het lijkt dat Rutte daar wel behoorlijk heeft weggegeven.
Nog even dat electorale toch wel. Ja. Hè? Want wat mij opviel deze formatie was dat moment dat Hoekstra op een gegeven moment de PvdA en GroenLinks voor het eerst niet aantrekkelijk noemde, die combinatie. Dat was op 1 juni, na een gesprek met informateur Hamer.
Dat is niet de variant die bijna het meest voor de hand ligt. Integendeel.
Ik begrijp wat Hoekstra zei. Ik begrijp wat Hoekstra zei.
Ja, en zo ging het eigenlijk de hele tijd. Dus Hoekstra zei iets en Rutte ging daarna achteraan. En nou ja, je kan je voorstellen, Ploemen en Klaver die vonden dat helemaal niks.
Laten we het nou over de inhoud hebben, over oplossingen. Daarom was gisteren natuurlijk, ja, weet je, altijd gepraat over ik wil dit niet en ik wil dat niet en nooit met hun. Ja, tot je dienst, maar dat helpt niet.
De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn echt immens. En de verschillen tussen politieke partijen ook. Maar de enige manier om te kijken of je eruit kan komen is met elkaar het gesprek aan te gaan. En niet om bij voorraad al weg te lopen.
En dit vond ik echt fascinerend, want hierna, dit werd natuurlijk nieuws, hè, want zij reageerden dan weer op Hoekstra. En toen voelde Rutte zich, ja, blijkbaar genoodzaakt om nog eventjes te markeren dat zij zich ook op hem moesten richten en niet alleen maar op Hoekstra.
Ik zag gisteren Jesse Klaver en Lilian Ploemen ook een paar dingen zeggen bij de uitloop hier in de richting van Wopke Hoekstra. Maar zij weten dat Wopke Hoekstra en ik daar toch echt wel hetzelfde van vinden. Hè? Dat we die combinatie, ja, dat we die twee partijen voor ons natuurlijk al op behoorlijke afstand staan en die combinatie, dat we die echt niet voor de hand vinden liggen. Integendeel, dat zeggen we eigenlijk allebei, dat weten ze ook.
Let op het woordgebruik van we. Ik vind dit echt fascinerend.
Maar waar ik nou benieuwd naar ben, je zei net ook iets over, is hij was op zich geneigd om met die twee linkse partijen samen te werken. Hij kent Ploemen ook goed. Oh, die hebben samen in het eerder kabinet gezeten. Met Klaver is het ook beter gegaan. Op een gegeven moment las je ook in dezelfde Telegraaf dat de voorkeur voor de PvdA een beetje was verschoven naar de voorkeur voor GroenLinks. Want GroenLinks die wilde zo graag, die was bereid om makkelijk dingen weg te geven. Dus Rutte leek in staat, of bereid te zijn om met twee keer links samen te gaan praten. En na dit moment niet meer. Dus ik ben benieuwd, is hij nou teruggekomen onder invloed van Hoekstra, die dat heel scherp zei, en dus electorale belangen, of heeft zijn eigen VVD, hebben hard aan zijn partij gezegd, meneer de partijleider, u gaat hier iets te hard inbinden.
Nou, de eerste keer was volgens mij voorkomen duidelijk dat, kijk, toen, dat was ook in het stadium dat hij die variant, hij had er niet voor gekozen, maar hij had hem ook niet afgewezen. Dus ja, maar dat is ook het gedrag van een machtsdenker natuurlijk. Kijk, je hebt dan een paar opties over. En dan is het natuurlijk ook onderhandelingstechnisch. Dus dit is ook wel gewoon onderhandelingstechnisch een hele bijzondere van Hoekstra. Kijk, als je maar een paar opties hebt, dan moet je ze natuurlijk niet af gaan schieten in het openbaar. Dat moet je niet doen. Dat is dan geef je namelijk ook je onderhandelingspositie weg in het uitvoeren van die andere optie. Dus,
dan wil je niet te graag.
Nee,
wil je
dus,
niet te graag,
ja. Dus Rutte die zou dat uit zichzelf, is mijn overtuiging, mijn voorzichtige stelling. Ja, ik kan het niet bewijzen, maar het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk dat Rutte dit uit zichzelf zou hebben gedaan.
Nou ja, en we kunnen dat enigszins bewijzen, want hij heeft het wel hardop uitgesproken bij Ollongren en Jorritsma in dat eerste gesprek. Daarin zegt hij letterlijk, PvdA, nou ja, letterlijk, dit zijn aantekeningen ervan. PvdA plus GroenLinks, allebei gaan we niet trekken. Waarom dat linkse wolk? Maar in die periode zei hij dat nooit buiten. Dat is hij echt pas gaan zeggen toen Hoekstra erover begon.
Nou, maar de linkse wolk was al voor de verkiezingen een keer in interview.
De linkse wolk, maar het uitsluiten van PvdA en GroenLinks en dat ze dat allebei niet gaan trekken, dat kwam echt wel later.
Ja. Nou, ze reageren dus op elkaar en ze reageren dus ook, dat vind ik echt een interessant fenomeen, op wat er in de ochtendkranten staat. En regelmatig, was ook in de vorige formatie, was even kwijt welk verhaal. Er komt een verhaal in de krant, het AD of de Telegraaf of bij ons of in de Volkskrant. En dan gebeurt er wat in de formatie, dan moet er iemand reageren. En dan weet je bijna zeker dat zo'n verhaal is geconstrueerd en in een bruine envelop in een brievenbus van een redactie heeft gezeten.
Niet helemaal hoe het werkt. Niet helemaal goed.
Ja, maar er wordt heel veel ingestoken natuurlijk door spindokters.
Ik wil even door naar Hoekstra zelf en zijn manier van onderhandelen. Want ik moet zeggen, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de afgelopen weken wel steeds meer begrip gekregen voor dat woordje onderhandelingsstijl Hoekstra, dat toen in die notitie van Ollongren had gestaan. Hij heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken.
Ja.
En ik zou het best interessant vinden om even met jullie te bekijken hoe hij dat heeft gedaan. Want ik kan mij nog herinneren dat wij hier ook aan tafel vaak genoeg zo vlak na de verkiezingen hebben gesproken over hoe moeilijk het CDA het had. Dat die partij op instorten stond. Dat er partijleden of ook fractieleden waren die liever in de oppositie terechtkwamen. Dat Hoekstra dat ook in het midden liet. En ja, nou goed, inmiddels kunnen we wel stellen dat zijn wens is uitgekomen. Hoe is dat gebeurd? Is dat handigheid?
In Amerika noemen ze dat 100%er. Dus iemand die gaat onderhandelen. En eigenlijk als enige optie heeft, ik krijg volledig gelijk. Dat is ook de manier waarop hij als minister van Financiën zich vaak heeft opgesteld. Dat heeft tot allerlei, ook gewoon tijdens Rutte 3, als allerlei, heeft tot tamelijk absurde situaties geleid. Mijn favoriete voorbeeld is...
Grote irritaties bij collega-bewindspersonen.
Ja, maar kijk, Hugo de Jonge was vicepremier. Was zijn vicepremier. En die heeft niet een keer voor 300 miljoen euro, wat veel geld is, maar op het geheel van de Rijksbegroting. Nou, Pieter Philippe, dat weet jij beter dan ik. Dat is dat natuurlijk pindas. En daar hebben ze geloof ik vier keer zitten onderhandelen en dan uren. En dan wou hij gewoon niet toegeven. En dan zaten ambtenaren bij. En die begonnen ook van, ja, ik sorry hoor, maar ik begrijp het niet meer. Zo, dat is zijn stijl. Dus hij legt iets op tafel bij een gesprekspartner. En gaat er dan eigenlijk vanuit dat dat ook de uitkomst is. En die hele Haagse fabriek, die denkt precies anders. Die denkt, nou, dan leg je iets op tafel en dan is er wat geven, wat nemen en dan komt er ergens uit. Nou, bij hem werkt niet zo. En deze formatie doet hij eigenlijk, voor zover hij een bijdrage heeft gehad, want die was natuurlijk niet enorm, is dit zijn positie geweest. En op dit punt van de coalitie heeft hij natuurlijk gewoon zijn zin gekregen. Dus hij heeft wel gewonnen.
En hij heeft het voor elkaar gekregen. Of nou ja, tenminste, ik weet niet of hij daar heel veel moeite voor heeft moeten doen. Daar hebben we het net al eventjes over gehad. Dat de VVD wil sowieso het CDA erbij hebben. Mm-hmm. Dus lijkt hij inmiddels wel verzekerd te zijn van een plek aan de formatietafel.
Nou, is wat één dingetje toch extra voor mij in zijn voordeel van Hoekstra. Inderdaad, de VVD heeft zich aan het CDA vastgeklonken. Dat kon eigenlijk alleen maar door het vertrek van Omtzigt. Want voor mij, Omtzigt van het CDA, die wilde niet met Rutte door. Als iemand niet met Rutte door wil, is hij het wel. Al die andere partijleiders, Omtzigt is geen partijleider, maar die anderen die motie van wantrouwen hebben gesteund, hebben dat ingeslikt. Omtzigt wilde niet. Dat was voor CDA best een probleem, want die moesten stelling nemen. Mm. Goed, dat probleem is, de discussie is in zoverre afgelopen dat Omtzigt uit de partij is. Dus Hoekstra heeft nu ook zijn handen vrij om met de VVD samen te gaan.
Maar het is natuurlijk ook wel zo, dat kijkt Omtzigt komt terug half september, zoals we weten. En die, die zal natuurlijk... Dus het lijkt me, ik weet het niet zeker, maar het lijkt me heel erg aannemelijk dat hij, dat is dan na het CDA-congres van 11 september, ja, zal hij zijn positie markeren door zich nog eens tegen een vierde kabinet Rutte uit te... En dat is natuurlijk ook voor Rutte best ongemakkelijk. Want het is natuurlijk toch, hoe je het ook bent of keert, een uitermate populaire politicus.
Over electorale effecten gesproken, ja.
Ja.
Maar goed, dat is inderdaad het verhaal dat nu steeds klinkt. Toch denk ik ook, hij moet het nog bewijzen. Dus je altijd tegenkeren is, tegen iedereen keren is natuurlijk één. Maar straks zit hij in de Kamer, heeft hij niet de bescherming van een partij om zich heen. Hoewel hij daar zelf natuurlijk ook anders over dacht. Maar dan moet hij het echt op zelf gaan doen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn.
Ja, er zitten heel veel. Kijk, het CDA staat natuurlijk wel dramatisch in de peilingen. Ja. Dus dat is wel een factor.
Tot met 6 zetels.
En kijk, hij is als persoon natuurlijk gewoon populair. Dus hij... ik weet niet wat zijn plannen zijn, hoe hij zich zal gedragen. Maar dat viel me ook na de zomer op. Er zijn wel duidelijk CDA-Kamerleden geweest die het signaal hebben afgegeven voor de zomer. Dat ze het als gedachte niet zo gek vinden om eventueel in een fractie met Omtzigt te gaan zitten. Dus dat drama kan zich ook nog. Dit is speculatie hoor, maar het is in ieder geval niet uit de hoofden van CDA's.
Hoeveel denk je in potentie?
Ik weet het oprecht niet, maar ik hoorde mensen die dat goed kunnen weten. Hoorde ik spreken van 2 of 3. Maar goed, dat is speculatie. Dus dat moet mensen als mensen dingen aankondigen, zoals we weten in de politiek. Dat moet je altijd, dat moet je niet serieus nemen. Ze moeten het doen.
Maar dan moet Remkes ook de tijd nemen om te kijken hoe dat dan neerdaalt. Of hoeveel CDA nog over heeft om in een coalitie aan te sluiten.
Ja, dat zijn enorme complicaties.
En dat is dezelfde partij van dezelfde Wopke Hoekstra. Die dus zegt, als wij met 2 linkse partijen gaan werken, dan is dat instabiel. En het is numeriek niet nodig. Terwijl hij dus zelf een partij leidt waar het nogal rommelt, ook in de achterban, en waar dit dus een risico is, dat hij zelf zetels kwijtraakt.
een CDA-leider of überhaupt een CDA-politicus die klaagt over de instabiliteit van een andere partij, die, dat is een godspe.
Nog één ding dat me hier overigens aan verwonderde de afgelopen tijd is ook dat een argument van VVD en CDA was ook steeds van, nou ja, als het twee linkse partijen zijn, dan maakt dat het mogelijk dat er kikkers uit de kruiwagen gaan springen. Hè? Dus dat mensen anders gaan stemmen bijvoorbeeld, niet met ons mee. Ik dacht, wacht eens even, dit loopt allemaal parallel aan die discussie over de open bestuurscultuur. Dus zij gaan ervan uit dat Kamerleden van CDA of VVD of D66 dus sowieso precies stemmen zoals zij dat willen. Soms denk ik van, we zitten allemaal ontzettend op het nieuws, maar als we eventjes een beetje uitzoomen, dit is natuurlijk best een gekke gedachte.
Nee, ja, zeker. Dat is inderdaad, heb je voorkomen gelijk. Ik kan niet anders zeggen. Kijk, het is nog eens, Rutte is een marsdenker. En als je marsdenker bent, dan is überhaupt dat hele idee van een andere bestuurscultuur. Dat is een soort Frans. Want dat kan niet als je op die manier in de wereld staat. Dit is hier een schitterende illustratie van.
Nog even over die linkse partij, want we moeten het er toch eventjes over hebben. Het is nogal een factor geweest, deze formatie. Er ontstond op een gegeven moment het beeld, die linkse partijen die gaan samenwerken, omdat VVD en CDA dat willen en dat zal helpen in die formatie. Ik heb best wel veel vragen gekregen van luisteraars. Is dat zo? Hoe zit dit nou?
Ja, ik heb de indruk dat de partijen er wel zelf mee bezig waren, al voor de zomer. Dus dat het bezweren ze ook echt uit onze eigen koker. Maar dat ze wel hebben veel gesproken met Rutte, met Hoekstra, om te kijken of dat idee zou landen. Er moest een list worden bedacht. En Rutte was er zeker ook over aan het meedenken. Wat kunnen we doen om jullie samenwerking vorm te geven, zodat wij onze blokkade kunnen opheffen en die van en CDA ook. Nou, daar is toen in de zomer over gesproken, ook in die weken vlak voordat de formatie werd hervat. En wat ik begrijp is dat het idee bij VVD en CDA is ontstaan dat PvdA en GroenLinks veel verder wilden gaan met die samenwerking. Dat ze echt een fractiefusie wilden sluiten. Dan heb je één fractie, één gezicht. En dan zou je ook met één onderhandelingsteam één handtekening zetten voor die nieuwe fractie. Dat was het idee dat was ontstaan bij CDA-VVD. Dat was wellicht genoeg geweest om het wel te kunnen trekken.
Het idee dat niet, zeggen, hoor je vanuit VVD en CDA zomaar, was ontstaan daar. Maar op basis van de gesprekken van Ploemen en Klaver.
Ja, die waren daarmee bezig. Ik weet niet in hoeverre ze dit zelf hadden bedacht om die fractie zo erg te fuseren. Want er was er nog wat weerstand. Maar Rutte zag dit wellicht wel zitten. Ik weet niet of Hoekstra dat echt heeft zien zitten. Maar het was in ieder geval. Uiteindelijk kwamen ze die vrijdagmiddag met die verklaring. En toen bleek het lang niet zo ver te gaan. Toen bleek het eigenlijk niet verder te gaan dan wat ze al deden. Met z'n tweeën naar Hamer, Klaver en Ploemen. En met de fracties overleggen. Alleen over formatiezaken. Maar geen gezamenlijke fractievergaderingen elke dinsdag. Wel, wat ze ook al deden, in debatten elkaar voor elkaar het woord voeren. Dat is ook niet zo spectaculair. Met twee kleine fracties en je bent het eens op bepaalde punten, kun je dat makkelijk doen. Dat je ook namens GroenLinks spreekt als PvdA'er en andersom. Maar waar ze die uitkomst die ze zelf als vrij revolutionair presenteerden, vond ik ook niet zo spectaculair. En VVD en CDA ook niet. Dus dat zij zeiden direct daarna, dit heeft niet onze positie veranderd in onze weerstand tegen dit linkse blok, dat begrijp ik wel.
Bij GroenLinks en PvdA presenteren ze het graag als een historische stap. Hè? En klinkt er heel veel frustratie over, nou ja, zeggen dat het niet zo historisch
ja,
is.
Ja, en daarbij was ook nog het beeld ontstaan in de media in die dagen daarvoor. Het gras was voor de voeten weggemaaid, omdat er werd gezegd, GroenLinks en PvdA werken aan een fusie. Op verzoek van Rutte en Hoekstra. En er werd zelfs, was er een van de berichten geloof ik bij de NOS, er wordt nu vergaderd door Kaag, Hoekstra en Rutte over de partijfusie van die twee linkse partijen. Nou, dat was natuurlijk voor die partijen zelf en voor die achterbanden was dat een vreselijk bericht. Het was overigens niet waar, maar het was wel een spin om het plan al voorbaat te laten mislukken.
Ja, kijk, Rutte die heeft wel heel vroeg al dat getalsmatige argument genoemd. Hè? Dus in zijn eerste gesprek, die verslagen die jij net noemde, daar zit al in dat hij die twee samen niet wil en dat het ook getalsmatig niet nodig is. Dus dat argument heeft hij altijd genoemd. Dat is waar. En als je daarna, ja, als ik het ging reconstrueren, kwam ik eigenlijk er niet achter wie het had opgebracht, maar het werd me duidelijk dat al onder Cenk Willink het dus is opgeworpen en dat onder Hamer het gewoon door Klaver en Ploemen samen is geopperd. Wij willen nadenken over een gezamenlijke fractie. Tussen GroenLinks en PvdA zijn ook allerlei, de fracties zijn ook allerlei overleg ontstaan.
Over hoe zou je
functioneren als je een gezamenlijke fractie bent. Dat is al in een vroeg stadium. Dus ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Het zelf wel in mijn aantekening, maar mei, juni, zo wordt dat. En het is naar mijn weten zo gegaan dat vervolgens... Het is toen geopperd en toen heeft Rutte teruggezegd, luisters... Ik doe het alleen als jullie één partij worden, anders kan ik er niet op rekenen. En ik wil geen free riders. Ik zeg, dat is mijn woord, hoor, free rider. Maar ik wil dus niet in de coalitie zitten waarin een van de partijen naar eigen gading kan zeggen... het is een moeilijk besluit, ik ben tegen. Ik wil dat we alle coalitiepartijen de ingewikkelde besluiten samen dragen. En toen is het blijven liggen. En toen heeft Hamer vlak voor de zomer gezegd... toen ze vrij weinig opties over had... willen jullie PvdA GroenLinks er in de zomer nog eens over nadenken? Mm-hmm. Nou ja, en dat zijn ze gaan doen. En toen heeft GroenLinks heeft al voor dat ze met vakantie gingen... in de fractie erover gesproken. En toen was eigenlijk al duidelijk dat de meerderheid van de GroenLinks... een fractiefusie wilde.
Niet allemaal.
Nou, volgens mij is toen er überhaupt niet over gestemd. Want toen is er verkennend over gesproken. Mm-hmm. Maar toen konden de mensen zien, oké, dit gaat vliegen... Nou, mijn beste weten zijn Klaver en Ploemen er samen aan gaan werken daarna. En Klaver was, zoals iemand het mooi zei, voor de korte termijn enthousiaste. En Ploemen was meer, dit is meer een organisatorische denken, ze oud partijvoorzitter. Dus die had ook meer op de langere termijn, was die bezig. Lang verhaal kort, nadat ze van vakantie terug waren, Rutte, wat jullie net zeiden, is er met Rutte over gesproken.
Ploemen heeft contact gezocht een keer met Rutte. En toen heeft hij gepoogd mee te denken over wat zou helpen.
Ja. En toen stelde Rutte als eis dat het één partij met één fractievoorzitter zou worden.
Een partij of fractie? Want dat is een verschil.
Ja, daar twijfel ik aan. Daar zou ik me aantekenen die ik niet bij de hand heb even terug moeten. Fractie is het, denk ik. Eén fractie dat met ook, één
ja.
voorzitter.
Ja, ja, met een fractiebestuur en een fractievoorzitter. Ja. En een,
het was in ieder geval een formule met één.
Ja. Een stichting, ja.
En dat hebben Ploemen en Klaver als streven toegezegd. En daar is het misgegaan. Want Klaver heeft vervolgens op maandag, ik meen maandag 15 of zoiets, augustus, een fractie bij elkaar geroepen en kreeg een meerderheid achter zich. En dinsdag, dat was een fysieke vergadering. En dinsdag heeft Ploemen de PvdA-fractie online ingelicht over waar ze stond en wat ze wilde. En die had allerlei bedenkingen. En daar zaten... Gewoon, dat zijn ook normale natuurlijk processen. Daar zaten gewoon, toen ik dat uitleg kreeg, een best realistische bezwaar, of reële bezwaar. Er zat bijvoorbeeld een jongen in. Hij zit daarin, Gijs van Dijk. Dat is een oud GroenLinks, maar heel belangrijk. Die heeft de fusie van een aantal FNV-bonden meegemaakt. Die komt van de FNV. En die zei, ja jongens, ik heb hiervan geleerd, van fuseren. Dan moet je nooit in één klap doen. Als je dat gaat doen, dan krijg je ongelukken. Dus je moet langzaam naar elkaar toe groeien. Ja, toen zei allerlei anderen, zeiden, ja, dat is wel een goed punt. Mm-hmm. Dus zo ging dat, ja. En zo ging het plan.
Maak even een verhaal.
Nou ja, zo ging het plan. Dus toen heeft een aantal vergaderingen tot en met donderdag... heeft de PvdA zelf, en toen kwam er uit dat ze... Ja, ik vond dat ook een krankzinnige formule, moet ik ook zeggen. Het kwam eruit, was de formule, we willen wel gezamenlijk onderhandelen, ja. Maar we willen geen gezamenlijke fractie vormen. Maar dat is natuurlijk totale onzin, want als je een gezamenlijk regeerakkoord sluit, dan zul je er toch echt als gezamenlijke fractie over moeten beslissen. Omdat je anders, ja, dat kan niet anders. Dus ik, als formule vond ik sowieso totale onzin. Maar goed, dat was het maximaal haalbaar. Dan had Rutte een gaatje om te zeggen, dan doe ik het niet.
Maar de Ploemen heeft dus veel minder de PvdA-fractie erbij betrokken in de eerste fase, als ik goed begrijp.
Ja, voor zover ik weet wel.
Niet
wel.
Niet, want het lijkt me ook, om andere redenen, behalve die dan Gijs van Dijk zou hebben genoemd, voor PvdA'ers best lastig. Want de wrok en de wrevel tegen GroenLinks is best groot in de afgelopen maanden geweest, tijdens de campagne. Hesse Klaver voerde een campagne die best ongemakkelijk was voor PvdA. Hij begon dan ook over linkse samenwerking zonder overleg. Hè, met de bekende poster met de namen van Lilian Ploemen en ook Lilian Marijnissen trouwens. En Sigrid Kaag, dat vonden ze helemaal niet zo prettig dat het zo eenzijdig werd opgelegd door GroenLinks. Ja. En het grootste zeer zit hem in de loer in de ogen van PvdA die Klaver heeft gedraaid. Een loer draaien tegen Lodewijk Asscher. Mm. Hij kondigde al vroeg in januari aan, ik ga het kabinet, als ze zelf niet opstappen, ga ik het kabinet helpen wegsturen met een motie van wantrouwen. Dat legde ook druk op de positie van PvdA-leider Asscher, die in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken was en daarmee ook verantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire, die heeft zich gedwongen gevoeld om toen een stap te zetten, waardoor de PvdA lijsttrekker, partijleider kwijt was en de campagne even in duigen viel. En dat werd in de PvdA, iemand had het over een politieke moordaanslag. Dat was is heel hard gevallen bij veel PvdA'ers, veel fractieleden. Dus dat zij 8 maanden later met GroenLinks samengaan, dat is voor sommigen wel revolutionair.
Ja.
Dus ik snap wel dat ze niet helemaal daaraan toe waren.
Maar het is soms wel zo dat die PvdA echt al heel lang, die leden,
ja,
die nemen echt al heel lang moties aan dat ze dat heel graag willen, hoor.
Ja.
En ook, ja, van, ja, je kan er heel lang over praten. Maar kijk, ik denk eigenlijk ook wel, de historie is dat etiket kan je nooit gebruiken op het moment in de actualiteit, want weten wij veel. Maar kijk, ik geloof zelf wel dat het voor de Nederlandse politiek heel betekenisvol kan zijn, omdat... Kijk, iedereen die hier in deze bubbel rondloopt, die weet, er zijn te veel fracties in die Tweede Kamer. Dus iedereen snapt dat een geslaagde fusie een enorm goede uitweg uit die hopeloze, onwerkbare toestand hier kan blijken te zijn.
Maar je kan je afvragen, is het moment om aan zoiets groots te beginnen ook het moment dat je tegelijkertijd in een coalitie stapt?
Ja. Dat is natuurlijk het ongeluk van dit project, hoewel het aan de andere kant... Kijk, ook daar moet je proberen een beetje ver te zijn. Ze hebben dit voor de verkiezingen, hebben ze al gezegd. Het is nou niet zo dat die poster van Klaver kan niet helemaal uit de lucht vallen. Nee. Want ze zeiden, PvdA en GroenLinks zeiden, weet je wat het was? Wij geloofden het niet. Want ze zeggen, dat ze altijd als vaker zegt. Maar ze zeiden, we gaan samen optrekken in de formatie. Nou ja, kijk, dat Klaver geen woord wilde houden, dat kon je ook meteen merken in het eerste verslag. Dat is allemaal 100.000 keer gewisseld.
Ja.
Dus dat was klassiek, dat zeiden ze, oh, links weer. Maar ja, omdat dat verslag is uitgelekt, hebben ze het ook echt... En ja, die dingen die gebeuren altijd met ongelukken en zo, maar ja... Ja, en dat je overigens geen juridisch gezamenlijke fractie kunt vormen. Het CDA heeft als fractie, ik geloof, 7 jaar gewerkt voordat de partij fuseerde. Dus ja, weet je... Dat hoeft.
Jawel, maar ik zou denken dat je dan op zijn minst er een verkiezing overheen laat gaan. Dat je dan met een lijstverbinding dat kiezers ook de kans hebben om dat samen om samen mee in te stemmen. En nu ga je iets construeren onder druk van de formatie in een paar weken. Nou goed,
daar wil ik het dus nog wel eventjes over hebben. Want dat beeld ontstond dus heel, heel stevig. Hè, dat het was gebeurd onder druk van de formatie. En er zijn mensen hier op het Binnenhof hier en daar die dan analyseren. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij ook minder... vergaand waren in hun ideeën, uiteindelijk die ze presenteerden op die vrijdag op het station in Den Haag, dan dat in eerste instantie het plan was. Omdat die achterbannen meteen in paniek raakt van, doen wij dit nu om Rutte en Hoekstra te pleasen, of doen we dit omdat wij dat willen?
Ja, kijk, degene die stellig zijn in de analyse dat ze deden om Rutte en Hoekstra te pleasen. Ja, ik geloof wel dat ik vrij veel van die mensen heb gesproken, maar ik heb er dat niet uitgekregen. Dat is toch gewoon de werkelijkheid. Ja, ik ben misschien jullie anders, hoor. Maar bijvoorbeeld, kijk, Ploemen was als voorzitter, wilde dit al.
Ja, dat is waar.
Er is onder Rutte 2 hebben Samson van Ooyik, vertrouweling van Klaver. Samson van Ooyik, die hebben ook samen gewerkt aan een soort plan waarbij het doel was eventueel 1 partij te vormen. Dus dit soort verhalen, die gaan al zo lang mee. Dus dat ze het nu echt willen, omdat ze slechte verkiezingen hebben gemaakt. Ja, ik weet het zo gek niet.
Nee, ik ook niet. Maar zeg maar, de crux ligt er nog eventjes daar, het laatste hierover. Ligt hem ook in, waarop hebben zij gezinspeeld in de gesprekken met de andere leiders versus wat het uiteindelijk is geworden?
Dat hoorde ik jou net al zeggen.
Nou ja, kijk, ze hebben gewoon... Rutte heeft meer gevraagd. Dus ze hebben beloofd dat ze dat gingen proberen. En daar is Klaver in geslaagd en Ploemen niet.
Ik vind het nog wel een mooi detail dat ze dat 1 keer dus hebben beloofd in een van die gesprekken bij Hamer, waar zij niet op de agenda stonden. Ze waren niet, maar via de
achterdeur
letterlijk waren binnengekomen. Dus wij stonden hier bij de voordeur met z'n allen braaf te wachten op Rutte, Hoekstra en Kaag. Mm-hmm. Terwijl binnen dus ook Ploemen en Klaver hadden gezeten. Mm-hmm. Dat toonde voor mij af en toe ook wel aan dat zij er echt hard aan probeerden te trekken. Dus het feit dat Ploemen contact heeft gezocht met Rutte na de vakantie, om dit nog even voor te leggen. Het feit dat zij aanschuiven in zo'n... Ze hebben het echt ontzettend graag gewild. De een wat meer dan de ander is hier ook wel de algemene indruk. Klaver wat meer dan Ploemen. Daardoor blijft de vraag nog wel een beetje leven. Zijn die twee uiteindelijk niet meer uit elkaar te spelen? Want Klaver wil zo graag. Ploemen wil minder graag, is in ieder geval een beetje de indruk. Ja. Als er echt op aankomt?
Ik vond het opvallend dat Klaver niet volmondig heeft nee gezegd op de vraag in het weekend van die ledenbijeenkomsten. Wat als de PvdA dat het bij de PvdA niet doorkomt? Want daar wordt gestemd met moties over het plan. Wat als het niet doorgaat? Ga je dan alleen door? Ben je bereid mee door te gaan? Toen riep hij alleen maar, dat scenario kan ik niet in mijn hoofd, heb ik niet in mijn hoofd. Of dat speelt niet. Hij wilde niet gewoon volmondig nee zeggen. Ik denk, als je echt alleen maar samen wil en niet eventueel ook alleen, dan had je een ander antwoord gegeven. Dus maar moet ik hem nog zien.
Ja, maar het ingewikkelde aan deze formatie is natuurlijk ook wel dat die zo ingewikkeld is dat je eigenlijk dat je niet weet hoe het gaat aflopen.
Ik wantrouw echt serieus iedereen die stellig is hier, die vertelt van oh ja, dit zit zo. Dan denk ik echt ik geloof er echt helemaal niks van. Hey, nog één ding, eigenlijk nog twee dingen. Zeg ik terwijl ik mijn regisseur met zijn half ogen aankijk. Het eerste is wat mij ontzettend opviel na die zomer. Dat is ook een soort waterscheiding geweest. Is dat de luiken iets meer open gingen. En dat mensen iets meer geneigd waren om te praten. Jij zinspeelde daar net zelf ook al eventjes op, hè, Tom-Jan. Was dat omdat ze zelf ook al zagen aankomen dat het mis zou gaan. En dat ze alvast hun posities allemaal wilden veiligstellen. Alvast met vingertjes wilden wijzen. Wat is jullie ervaring daarmee?
Ik denk dat het bij... het is per persoon verschillend. Ik denk dat... Kijk, bij GroenLinks was gewoon een uitgelaten stemming. Dus die hadden ook... Hè, er gingen allemaal verhalen rond over dat Jesse werd vicepremier en Asje zou terugkomen. En dat hadden ze gewoon allemaal... Al die verhalen gingen daar. Dus dat was er. Je had gewoon binnen de PvdA verzet. Dat was er. En je had binnen de VVD, maar dat heb ik niet gehoord, maar getaxeerd. Angst... Dat die gesprekken die Rutte met primair en om te beginnen Ploemen had gevoerd, dat die zouden worden uitgelegd als: zie nou, hij steunt het. En dat is natuurlijk altijd het kwetsbare in die dingen. Dus kijk, als het dan misgaat, dan wil je niet achteraf dat jouw naam of jouw vingerafdrukken erop zitten. En het was misschien nog sterker nu ik het formuleer. Ja, misschien wilde de Rutte überhaupt niet dat zijn vingerafdrukken erop zaten. Dus kwam dat het idee van, nou ja, ze hebben het eigenlijk gedaan omdat Rutte dat geëist. Dat kwam als beeld natuurlijk niet slecht uit.
Maar om antwoord op je vraag, hoe merk je het? Voor de zomer was de formatie ook al heel lang bezig. Wij volgen met z'n tweeën Lemia best lang van het begin al die sessies inloop, uitloop. Daar hoor je helemaal niks.
Zal ik daar nog één ding over vertellen? Sorry, tussendoor. Ja? Zijvaartje. Ik sta hier dus al maanden iedere keer al die onzin aan te horen. De ochtend waarop het gebeurt, dus Ploemen en Klaver lopen naar buiten en zeggen...
Afgelopen dinsdag.
Was ik er dus niet bij.
Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, ik heb geen idee.
Oh. Toen heeft Mark het overgenomen, ja.
Oh,
ja,
zo stom. Ik had iets anders. Ik had iets anders. Iets onbelangrijk.
Maar je hoort helemaal niks. Wat doe je dan als journalist en je hoort niks? Dus je gaat er toch altijd naar kijken, want misschien gebeurt er wel net wat. Maar dan probeer je dus via de achterkant van het Binnenhof wel die informatie te krijgen. Dus de hele tijd met mensen spreken, koffie drinken. Dat zijn de mensen die betrokken zijn met de formatie of mensen die daarvan weten, hun adviseurs. Dus Lemmy en ik, die hebben eindeloos veel kilometers door het gebouw gelopen. Toen nog het oude gebouw. Maar dan hoorde je nog niks. Dan zat je met iemand koffie te drinken en heel gezellig en prima en aardig. Maar je hoorde nooit echt wat. Na de zomer gaan die gesprekken gewoon door. Op een gegeven moment hoorde je wel wat. En dan word je ook actief benaderd. Je kreeg ook veel meer reactie op stukken die we in de krant hadden. We hebben veel geproduceerd de laatste weken in MIA. Dan kregen we aan het eind, om 11:00 's avonds verschijnen die stukken online, appjes van de bekende beroepsgroepen, spindokters, woordvoerders. Wat maak je me nou? Of dit klopt niet.
En dat zegt wat. Dat zegt wat over gevoeligheid. Want het ging soms heel gevoelig. Over belachelijk kleine dingen. Maar iedereen was een beetje aan het micromanagen geslagen. En dat
erger.
Wijst vaak op...
Ik weet niet wat erger is, maar soms kreeg je ook een appje met wat een goed stuk. Dat is dan ook niet de bedoeling dat mensen dat dan horen. Maar we merkten dat in die gesprekken ook achter de schermen. Nu moeten we tegenwoordig veel verder lopen naar het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer naast het station. Dus onze stappenteller die houdt het goed bij. En we horen meer, dat is veel interessanter en leuker voor ons als journalist, als schrijvend journalist.
Ja, het is leuk, maar het wijst ook ergens op.
Er zijn belangen, mensen hebben er belang bij om iets te vertellen, een boodschap. We moeten ook beter opletten. Je weet altijd dat een boodschap een bedoeling heeft. En wat is dan het weerwoord daarop?
Ik wil met jullie werken naar een soort van conclusie. Tom-Jan en jij schreef, volgens mij was het deze week of vorige week, over wat zegt het nou eigenlijk als deze partijen er al onderling niet uit kunnen komen. En Hamer die schreef er ook wat over in haar eindrapport. Citeer ik even. Wellicht is het gevolg van het feit dat de partijen in het midden inhoudelijk meer naar elkaar zijn toegegroeid een reden om steeds meer naar andere argumenten te zoeken om een basis voor een coalitie te vinden. Een quote. Het is natuurlijk wel fascinerend en ook wel een beetje treurig stemmend dat de partijen die altijd GroenLinks daar gelaten overigens, die heeft natuurlijk nooit in kabinet gezeten, maar heeft wel constructief vanuit de oppositie akkoorden gesteund. Dat die er onderling niet meer uitkomen en überhaupt niet over de inhoud hebben willen praten met elkaar. Dus elkaar al over. Of hoe zal ik het zeggen? Kan iemand me uit mijn cynisme trekken of staan jullie er hetzelfde in?
Nou ja, het is potentieel. Je weet niet hoe de formatie afloopt. En het zou kunnen dat we hier over een paar maanden zitten. En dan is dat er toch iemand een list heeft verzonnen dat allemaal goed afloopt. Maar potentieel is dit natuurlijk een hele fundamentele ontwikkeling. Want sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we uitzonderingen daar gelaten hoor. Maar vormen links en rechts een Nederland kabinet. En dat komt omdat we liberale democratie hebben met veel minderheden. Dus de grote stromingen moeten samenwerken. En ja, dat is tot en met Rutte 3 gelukt. Dat het steeds moeilijker zou worden, ja, ik schrijf jezelf al, ik zou bijna zeggen, tot vervelens toe over. Het woord onbestuurbaar heb ik regelmatig laten vallen. En degene die er altijd het meest voor waarschuwde, zijn nu zover gekomen. Dus dat is, ja, weet je, we zijn net zo goed als België nu.
Een twijfelachtige eer.
Ik vind het treurig en tragisch. We zijn nu bijna een half jaar na de verkiezingen. Ik denk dat de volgende informateur, die mag volgende week beginnen, Johan Remkes, moet doen wat ik in het begin van het gesprek ook al zei. Die moet de betrokkenen bij elkaar brengen, even buiten Den Haag. Even met z'n allen gaan stappen, een biertje gaan drinken, over de inhoud praten. Maar ook vooral met elkaar dat gevoel weer krijgen, we moeten het even gaan doen.
Hij moet nog officieel door de Kamer worden aangewezen.
Ja, maar dat gaat denk ik wel gebeuren. Maar ja, ik zou...
Nou,
nieuw bestuur, nieuwe, ja, kijk, het tegenmacht, Tweede Kamer. De Tweede Kamer regisseert de formatie. Iedereen gaat ervan uit dat die man het wordt, terwijl de Tweede Kamer moet benoemen.
Ja, en ik denk, precies. En ze zijn niet tot een meerderheid gekomen nu, hè. Dus er zijn,
Het is misschien spannender bij de vorige benoeming van de informateur. Maar ja, als je nou al hierover al gedoe krijgt volgende week. Maar goed, gesteld dat Remkes wordt, ik zou zeggen, breng ze bij elkaar en drink een biertje. En dat net zo lang tot ze elkaar wel, ze mogen elkaar voor mij best. Maar die spanningen wegnemen en dat oude zeer weghalen. En dan kijken of het misschien wel lukt.
Ja, kijk, en dus volgens mij nog één ding. Als je nou echt een nieuwe bestuurscultuur wil, dan moet je geen minderheidskabinet willen, maar dan moet je een extra parlementair kabinet willen. Dus een kabinet zonder regeerakkoord. Dat is geen zakenkabinet, maar een kabinet dat bestaat uit mensen met gezag op de ministeries die zij leiden. Of respectievelijk de beleidsterreinen die zij. Dus het bekendste voorbeeld is vaak genoemd, Diederik Samsom op klimaat en energie. En ze zoekt dat soort mensen uit een brede groep, uit die brede groep van 6 partijen aan. Ze hebben geen formele band met de Kamerfracties. En je laat ze als regering opereren.
Zonder akkoord?
Zonder akkoord.
De Kamer is dan aan zet?
En dan is de Tweede Kamer totaal de baas van Den Haag.
Klinkt als iets politiek vernieuwends, zal ik maar zeggen.
Nou, het kabinet Den Uyl. Dat heeft 4 jaar gezeten en dat was volgens de geschiedschrijvers het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit heeft gehad. Was gedeeltelijk extra parlementair. Dus het is echt niet zo dat het niet kan.
Dan, wie is dan de premier?
De premier was Joop den Uyl, een PvdA-leider. Dat was toen de grootste partij. Dat was een 5-partijencoalitie met D66 en een klein linkse partij, een van de grondleggers van GroenLinks. Die Kamerfractie steunde het kabinet. En dan had je de ARP en de KVP, 2 confessionele partijen. En die fracties voelden zich niet gebonden aan het kabinet. Dus dat kabinet moest voor elk voorstel dat ze deed een eigen meerderheid zien te organiseren. En er zijn ook heel veel voorstellen om die reden
afgeschoten.
Ja. Als er een woord is dat ik steeds associeer met Rutte, dan is dat de controle houden.
Ja.
Maar jij noemde hem net volgens mij een machtspoliticus.
Ja, maar we kunnen volgens mij veilig vaststellen dat deze formatie tot nu toe heel weinig aanleiding geeft voor de veronderstelling dat er een kabinet Rutte zal komen waar hij de totale controle op heeft.
Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen, ja. Laten we vooral niet speculeren over hoe dit in godsnaam gaat aflopen, maar we zien elkaar hier over een paar weken vast alweer. Dank jullie wel, Tom-Jan Meijers en Philip de Witwijnen.
Graag gedaan.
Dank ook weer voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Nog geen kabinet, denk ik, wel een Haagse Zaken. Tot dan.